Ik sta hier
op de hoek van de Safari Park en de Wieboudstraat. Ik sta hier te wachten tot de motordemonstratie naar het Shell Lab kantoor in Noord, Amsterdam Noord, hier langskomt. Ik sta tegenover het oerlelijke universiteitsgebouw. Dat donkere, zwarte gebouw. Wie dat ooit heeft bedacht en neergezet, nou, is ongelooflijk. Hier sta ik dus te wachten tegenover een spandoek. Wat boven twee bankjes voor het universiteitsgebouw hangt. Stop Shell in Zuid-Afrika. Demonstreer 19, 20 en 21 april. Het is dus nu wachten op de motordemonstratie. Nou, ik sta hier nu net 10 minuutjes en ik denk dat ze er al aankomen. Ik moet nu proberen hun aandacht te trekken, zodat ik misschien nog bij iemand achterop kan klimmen. Zodat ik mee kan rijden naar het Shell Lab kantoor. Ik ben benieuwd. Ik zie een hoop lichtjes aankomen. Nou, daar komen ze dan. Ik hoop dat ze mij zien. Ik hoop dat ze mij zien. Ja, er wordt wel gezwaaid, maar echt stoppen doen ze nog niet. Wie neemt mij mee? Ja, het is leuk allemaal dat gezwaai, maar waarom nemen ze mij niet mee? Oh, wacht even, er komen nog meer motorrijders. Dan gaan we hun eens even kijken of ik hier wat aandacht kan krijgen, zodat ik mee kan rijden. Want dat was wel de bedoeling. We staan nu voor een stoplicht te wachten. De groep is dus in tweeën gesplitst. Inmiddels zijn er zo'n 30, 40 motorrijders, misschien wel 50 motorrijders voorbij komen rijden. En ja, hoe groot de groep er nou nog aankomt, dat weet ik niet. Nou, daar komen weer een groep met motorrijders. Ik zal eens even kijken of zij mij nu zien. Mooie Triumph voorop, zelf ook Triumph rijden, ik kan het even niet laten om dat te zeggen. Nou, er komen weer wel een groep motoren. Ik had. Nou, dat was dus ook een Triumph. Nou, daar rijdt dan. Ah, nee. Hier hebben we dan iemand die waar ik mee kan rijden. Ja, graag. Ja, ik zit. Nou, dat was wel pallen. Wat een gerook. Nou, zojuist was er al iemand die pallen had met zijn motor. Die moest dan weer eventjes opnieuw aangetrapt worden. We zijn nu net langs het, ja, wat zal ik zeggen, het Waterloopplein, het voormalige Waterloopplein gekomen. En we moeten nu eventjes wachten voor een stoplicht en daarna gaan we de Eitunnel in. Kun je zeggen, waar kom je vandaan?
Wageningen.
Wageningen, hoe heet je?
Bon.
Hoe?
Bon.
Ron, ik ben Louis.
Hey.
Hoeveel kilometer was het? Het is al groen.
Ik heb geen idee.
Geen idee. Hoe laat ben je vertrokken?
We hebben in Wageningen om 11:30 verzameld.
11:30 zijn ze in Wageningen vertrokken dus. Het is helemaal niet eenvoudig om achterop een motor radioopnames te maken. Want we scheuren nu. We moeten weer stoppen. Dus nou, 11:30 waren ze vertrokken uit Wageningen en het is nu tegen 3:30. Dan gaan we nu onder door de Eitunnel naar Amsterdam Noord. Nou, daar zijn we dan bij het pontje bij het Shell Lab kantoor. Hier moeten er straks allemaal gaan gebeuren. Wij zijn er in ieder geval. Shit, waarom doet niks meer of het dicht? Hallo, hij doet het weer. We zijn nu bij het Shell Lappen kantoor. Ik weet niet wat er nu wel en wat er niet op de band staat. Heb je het koud? Ze heeft het niet koud.
Ik heb honger.
Wat?
Ik heb honger.
Ze heeft honger. Ja, als je om 11:30 vertrokken bent, dan kan ik me voorstellen dat je al een beetje honger hebt gekregen. Ik weet niet hoeveel motoren er staan. Wat denk jij met hoeveel motoren zijn jullie?
50.
50 motoren?
Ik heb geen idee. Het is ongeveer 50, schat ik.
Wat gaat er nu gebeuren? Ja, nou, dat kan wel kloppen, ongeveer 50 motoren. Uit Wageningen overal vandaan, tenminste, dat ga ik nog eventjes controleren waar ze allemaal vandaan komen. Mag ik jullie wat vragen?
Ja,
ik ben van Vrije Keizer Radio, of tenminste, ja, de laatste paar dagen heet dat anders met de blokkade. Waar komen jullie vandaan?
Uit Den Haag.
Uit Den Haag. En hoe ben je dan gereden? Over Wageningen of niet?
Wat zeg je?
Hoe ben je dan gereden? Over Wageningen?
Nee, over Utrecht. We hebben in Utrecht hebben verzameld. En via Utrecht weer terug naar Amsterdam dus.
Dus eerst Amsterdam, Utrecht en dan weer terug?
Den Haag, Utrecht, Utrecht, ja, inderdaad. En dan weer terug naar langs.
Hoe laat zijn jullie vertrokken?
Vanochtend om 12 uur.
Om 12 uur?
Verzameld in Delft hebben we trouwens ook nog.
Was het koud?
Oh ja, behoorlijk. Ja?
En regen?
Ja, nou, tussen de buien door. Mager zonnetje. Maar ja, wel te gek hoor.
Maar waarom doe je dat nou? Waarom kom je niet met de trein?
Ja, omdat ik een toevallige motor had. En dan heb ik hem gelijk klaar zo voor de lente. Ja. Nee, ik vind het gewoon te gek zo dit. Ik heb er vaker aan motordemo's meegedaan. Ja. Ik vind het heel tof.
Leuke stad.
Ja, het geluid hè. Lekker warm.
Ja, ja. Wat is dat? Wat rij je?
Honda. 400, ja, hij is van haar.
Nou, mooi. Bedankt. Mag ik jullie wat vragen?
Ja hoor.
Waar komen jullie vandaan? Van Vrije Keizer Radio. Maak hier opnames deze dag.
Je bedoelt waar ik woon?
Ja, waar komen jullie nu op de motor vandaan?
Nou, zij komen uit Utrecht.
We zijn uit Amsterdam naar Utrecht gereden en dan met z'n allen weer terug naar Amsterdam.
Wat is dat voor onzin?
Nou, het is heel leuk om met zoveel motoren te rijden. Dat komt niet zo vaak voor.
Je komt uit Amsterdam met de motor en dan ga je naar Utrecht en dan ga je andere mensen ophalen en weer terug.
Alweer terug.
Ja.
Wat is daar leuk aan, motorrijden met z'n allen?
Ik heb het niet eerder gedaan, ik vond het wel leuk. Ik vind het wel een heel leuk gezicht, al die motoren. Ja, dat iedereen voor elkaar oppast en zo. Als iemand langs de kant komt te staan, dan stoppen er gelijk andere motoren om ze even te helpen. Dat vind ik heel wat hebben, dat krijg je bij auto's niet.
Nee.
Maar ja, vroeger wel, maar tegenwoordig.
Jij rijdt ook motor?
Ja.
Wat voor een?
Ja, een Java.
Ja, is dat niet goed? Is dat niet goed?
Ik word vaak uitgelachen, maar ik vind het wel best. Die gaat wel jaren mee.
Ja, hoe vaak ben je stilgevallen onderweg?
Ja, twee keer. Eén keer midden op de afsluitdijk. Dat was helemaal een ramp. Midden in de nacht op de afsluitdijk. Maar ik heb langs
Nee, maar vandaag?
Vandaag is hij één keer uitgestaan, maar dat komt... Ja, je hoort hetzelfde motor niet lopen. Omdat er veel andere motoren om je heen zit. Dan hoor je het gewoon niet, of je gas moet geven soms.
Hoe lang is geleden dat je, want Java is een tweetakt, hè? Hoe lang is geleden dat je Shalina hebt getankt?
Dat weet ik niet. Ja, ik rijd niet zo vaak motor. Ik heb wel sinds kort mijn rijbewijs, dus volgens mij met die motor nooit, trouwens.
Nooit.
Nee.
Maar goed zo. Ja. En kom jij ook uit Amsterdam? Of?
Ik kom uit Amsterdam, ik ben in Amsterdam pas opgestapt ook.
Hier aan de?
Utrechtse brug. Mijn motor slaat er vaak uit, dus het kon het risico dat ik hem niet nemen.
En je hebt dus ook niet zo koud?
Ik heb niet zo koud als de rest.
Nee. Ik heb ook geen regen gezien.
Geen regen gezien? Heerlijk was het.
Jullie komen van ver. Jullie zien er een beetje verwaaid uit, hè?
Ja. Ik heb een boot.
Ja, eet smakelijk. Ga gewoon door.
Ja, we zijn ook van Amsterdam naar Utrecht gegaan.
En geen regen gehad, of wel?
Jawel. In het begin wel. Vooral toen we uit Amsterdam vertrokken. Toen we Amsterdam vertrokken was het ontzettend regenachtig. Dus,
En hoe erg is dat regen?
Het is koud. Nat en koud. En het... Maar ja, ik zat achterop. Maar iemand die rijdt, die heeft er echt veel last van hoor.
Ja.
Eet smakelijk. We gaan nu naar de hoofdpoort, wordt mij verteld. Dus ik klim weer bij, bij Ron achterop. Ron was het, hè?
Ron.
Hè?
Ron.
Ja, Ron. Oh, met de G. Nou, ik zit. Nou, ik hoop dat jullie hier een beetje indruk van krijgen. Van die verkleumde mensen. En, nou, vast wel meer dan 50 motoren hoor. Vast wel. Een hoop lawaai, dus dan lijkt het wat meer. Nou, dat was geen motor hoor. Dat was een of andere lul op een tractor. Even wachten en dan gaan we zo vertrekken naar de hoofdpoort. Nou, dit is geweldig. Dus dit is iemand achterop een motor met een doedelzak. Die wil ik natuurlijk ook wel eventjes horen. Dat zware geluid, dat is dus van een Triumph. Een Engelse motorfiets, dat kan niet missen. We zijn dus nu bij de hoofdpoort. Godver, wat zit die BMW klotig, zeg, waar ik achterop zit. Dan ga ik even naar die doedelzak luisteren.
Zijn je lol?
Ja. Ze zijn bijna niet te horen met al dat gebrom. Waar kom je vandaan?
Ik van het buitenland. Ja, ja. Nee, van buiten de stad.
En je bent helemaal mee komen rijden met je doedelzak achterop, of niet? Je bent met die motoren mee komen rijden?
Ik weet niet waar je het over hebt.
Nee, je kan er niet eens verstaan.
Ik kan je ook niet zo goed verstaan. Kom.
Nou, dat is lawaai maken tegen Shell volgens mij. Jezus, hier kan ik niet meer bovenuit komen, of wel? Ik weet het niet. Echt waar, er zit een doedelzakspeler tussen, maar we kunnen het alleen niet meer horen. Ik ben van Vrije Keizer Radio. Waar komen jullie vandaan?
Amsterdam.
Amsterdam, jullie zijn eerst van Amsterdam naar Utrecht en toen weer terug?
Nee, ik niet.
Waar dan?
Vanaf de Utrechtse brug ben ik meegereden.
Je hebt gewoon staan wachten op de Utrechtse brug?
Ja.
Is dat niet wat flauw?
Nou, ik heb eerst geprobeerd over het water te komen, maar
dat is niet gelukt.
Dat is me niet gelukt, nee.
Maar waarom ben je niet naar Utrecht gegaan? Geen zin in?
Ik was te laat om mee te rijden, omdat ik dacht dat het anders kon.
Waarom rij je met de motor mee?
Gewoon om met de demonstratie mee te rijden.
En het is gewoon leuk om op de motor te doen?
Ook ja, ja. Wel specifiek omdat je benzineverbruik te benodigd hebt, hè?
Hoe lang is het geleden dat je Shell getankt hebt?
Ik kan me niet herinneren. Nee.
Goed zo. Nou, net een mededeling gekregen dat we weer gaan vertrekken. We gaan naar Paradiso via het Rokin en de Dam en weet ik het allemaal. En het meisje met de Java rijdt voorop, heb ik net gehoord.
Ik ook.
Nou, dan gaan we daar achteraan. Kom je vandaan?
Woudenberg.
Waar ligt dat?
Bij Zeist en Amersfoort in de buurt.
Ja. Hoe laat ben je vertrokken vanochtend?
Ik ben vanuit mijn werk gegaan. Ik werk in Utrecht, dus...
Oh, je mazzel. Dus ook geen regen gehad?
Nee.
Je hebt het dus niet koud? Maar het begint zo te regenen hoor, dus kan je lon nog op hier. Nou, daar gaan we weer. Erachteraan. Nou, wij zijn naar het eind van de wereld gefietst. Naar het Ei-eiland, of hoe dat dan ook hier zo precies heet. Het KNSM-eiland volgens mij. En daar zitten we nu op een boot uit Delft. Of eigenlijk, ja, verdere ligplaats is mij een beetje onbekend. Hoe heet de boot?
Varne.
Varne.
Ja.
Wat betekent dat?
Varne is de naam van een zandbank in het nauw van Calais. En daar heeft de laatste beroepsschipper die op dit schip zat, heeft daar vroeger gevaren en zodoende hem daarna genoemd.
Ja, ja. Dit is hoe heet dat? Een luxe motor?
Voormalig vrachtschip.
En jullie gaan ook morgen voor het spektakel varen. Voor de botenspektakel op het IJ. Voor het Shell Lab. Voorop. Wat gaat er nou morgen precies allemaal gebeuren?
Ja, wat er op de wal precies gaat gebeuren, dat zullen jullie van anderen horen. Op het water is het zo dat we hier met de schepen op de Sumatra-kade verzamelen. En morgenochtend om 10:30 hier wegvaren. Voor de pont langs naar het Shell-laboratorium. Daar gaan de schepen voor anker. Dus zal geprobeerd worden, als er muziekgroepen zijn, zoveel mogelijk muziekgroepen enzovoort op de schepen te krijgen. In de loop van de dag gaan we nog een rondje varen over het IJ, terug naar deze plek en dan weer terug naar de Shell-laboratorium. En daar nog een tijdje ankeren en dan is het 's avonds weer hier verzamelen.
Ja, maar wat gebeurt er op de boten nog van alles? Spektakel of niet?
Op de schepen, dat spektakel zal van de wal moeten komen. Want ja, die schepen, met het schip kun je weinig anders doen dan varen of geankerd liggen natuurlijk. Dus de schepen zullen uiteraard een beetje toeteren en doen als ze in de buurt van de pont komen. Maar de echte spektakeldingen, die zullen we van de wal op moeten pikken. Als er muziekgroepen zijn en geluidsinstallaties en dergelijke, dan zal dat zeker aan boord komen. En zullen we proberen zo waaierig mogelijke toestanden van te maken daarvoor het Shell Laboratorium.
En hoeveel boten gaan er mee morgen?
Ja, dat is nog niet duidelijk, want we hadden toezegging van 30 schepen in totaal. Maar die zijn nog niet allemaal aangekomen en we hopen dat er morgen dan nog wat meer schepen bij komen. En er zal ook een schip zijn en dat ligt voor de wal achter het Centraal Station. En daar is een tentoonstelling in te zien. En op het dek, bij mooi weer, zal er een terrasje zijn. En dan varen er ook nog wat sleepboten en zo heen en weer. En heel veel spandoeken, dat het duidelijk is. Maar er zal wat meer spektakel zijn, denk ik, op vrijdagavond. Dan komt er een vuurshow en vuurwerk. En al die bootjes die door de stad varen, komen dan op het IJ, bij het IJ uit. En daar liggen de grote schepen dan. En dan komt er wat meer.
Ja. Ik heb me laten vertellen dat de boten niet overal mogen varen. Hè? Morgen en overmorgen en vrijdag. Morgen en overmorgen is een vrijdag.
Nee, de havendienst die zal een boeienlijn uitleggen. Dat is langs het hele terrein van de Shell, wat aan het water grenst, dat gedeelte. En dat is dan 50 meter uit de kant. En we kunnen met de schepen ook niet de binnenvaart hinderen. Dus na 50 meter krijg je dan de boeienlijn waar de vaargeul is in het midden voor de binnenvaart. Dus dan kunnen we alleen tussen de boeienlijn van de vaargeul en de boeienlijn die de havendienst neergelegd heeft, daar kunnen we dan voor anker gaan. Maar verder is het ei natuurlijk vrij. Dan mag iedereen varen zoveel als dat hij wil. Als je maar niet in de buurt komt van het Shell-terrein, omdat dat een privéterrein is. Dus daar mag je niet aanleggen ook.
Dat is gewoon geregeld, dus er kunnen geen problemen ontstaan tussen de rivierpolitie en jullie?
Nee, we hebben contact gehad met die mensen en ze zijn wel meer gewend dat er meerdere schepen op het ei zijn. En ze hoopten alleen niet dat er gewelddadige dingen zouden gebeuren, want daar zijn ze wel heel erg op gespitst. Vooral omdat er nou aan de wal wat dingen in de brand gestoken zijn, denk ik dat ze heel erg op zullen letten of het vreedzaam verloopt of niet. En dat zijn wij ook wel van plan, maar ze zijn toch al van tevoren een beetje opgefokt. Want ja, toen wij hier kwamen liggen, kijk, er stond Burn Shell op de luik. En toen had de havendienst direct de politie opgebeld. En er waren er drie auto's van de politie aangekomen om ons heel agressief te ondervragen over of wij dat wel niet gedaan hadden. Want we mochten niet aan overheidsbezittingen komen, want die loodsen zijn van de overheid. En hij zei dat als er zulke soort dingen gebeurden, dat ze dan wel gedwongen waren om in te grijpen. Dus gaven ze wel duidelijk aan dat ze alleen toe zullen staan als het inderdaad vreedzaam is. Maar ja, wij zullen er alles aan doen om dat zo te houden.
Nou, als er gekalkt moet worden, doe je dat op je eigen boot. Daar komt het eigenlijk op neer, min of meer op neer. En jullie reizen heel veel, hè, door het land, want jullie hebben een soort aannemersbedrijfje op de boot zelf, een werkplaats erin. Is dat nou... Is het moeilijk om niet Shell te tanken onderweg?
Nou, dat valt met een schip wel mee. Want het is met een auto of met een motor is het natuurlijk op een gegeven moment, dan heb je nog 20, 30 kilometer en dan is het op. En vooral op de snelweg heeft dat wel eens problemen. Maar op het water is het zo, wij tanken 1000 liter. En op een gegeven moment als wij nog 200, 300 liter hebben, waar we dus nog een hele actie radius mee hebben, dan gaan we weer eens kijken om de boel vol gaan gooien. Dus wij kunnen makkelijk bij andere stations tanken. Dat is voor ons helemaal geen punt.
Ja. Is het al lang geleden dat jullie Shell getankt hebben?
Oh ja, nou dat zie je. Het is helemaal niet altijd zo makkelijk, want je moet er echt op letten. Want toen we een keer iets aan onze tank hadden en we moesten hem bijna leegvaren om onderaan wat te repareren. Toen waren we op de IJssel en was op de hele IJssel alleen maar Shell te tanken. Toen hebben we twee keer aangelegd om bij de wal veel duurder, dat is drie keer zo duur, benzine bij een ander station te halen, dieselolie. En op plaats was het op en we hadden tegenstroom. We gingen maar 4 km per uur en anders gaan we dan 10. Dus toen hebben we ergens aangelegd en er stond... Dat was vroeger geen Shell station. Er stonden ook geen Shell tekens nog. En toen ik aangelegd had, zag ik pas dat het toch van Shell was. Dus,
wat dan heb je voor een tientje erin gegooid.
Nee, dat is het hem juist. Want in Arnhem was het ook weer Shell. Want Fina en Shell zitten ook heel vaak samen. En nu heb ik hem dus vol laten gooien. Dus wat er nou in zit is Shell-olie.
Godverdikke.
Maar wat ook een probleem is dat we bijvoorbeeld wel dan van die bunkerstations afhankelijk zijn. Dan hoef je er geen Shell-producten te kopen. Dus dan kun je er gewoon verf en andere producten kopen. Omdat je vaak de Biels-olie, en dat is dan net weer afhankelijk van een bunkerstation die dat mag doen. Jawel. Ja, wel, er zijn bepaald... Wel, waar stond in de Schuttevaart? 13 stations. Zijn dat geen bunkerstations dan?
Dat is dus wat Saskia vertelt, was dus tot voor kort zo. Dat als wij Bielswater, dat is dus het vuile water wat langs de schroefwas binnenlekt. En wat is verontreinigd is met olie die uit de motor lekt enzovoort. Dat water laat je dus afzuigen. En tot voor kort was het zo dat dat bij een aantal bunkerstations... Bunkerstations zijn dus de benzinestations langs het water, om het zo maar even te noemen. En... een van die bunkerstations hier in Amsterdam was dus de enige bier dat kon doen, was bij het Shell station. Dus met dat probleem zat je altijd. En wij hebben dus wel meegemaakt toen we dus een stukje in de Schuttevaart een aantal jaren geleden hebben gezet, een oproep om geen Shell producten te gebruiken. Dat toen wij wel bij het Shell station kwamen om dus dat vuile water eruit te laten zuigen. En Rara had die nacht daarvoor net weer toegeslagen dat wij dus belaagd werden met spreuken als straks blazen ze hier de hele bol op en jullie moeten ophouden met een stukje schrijven enzovoort enzovoort. Op het moment is het zo dat die Bielswater, dus het verontreinigde water, niet meer door bunkerstations eruit mag worden gehaald, maar door speciale bedrijven. Dus dat probleem speelt op het moment niet meer.
Dus dat is helemaal niet meer dat het bunkerstations zijn. Dat is alleen maar. Oh, dit is.
Het zijn gewoon speciale bedrijven.
Even wachten. jullie schrijven een stukje in het blad. In het,
Schuttervaart?
Schuttervaart. Dat ja, is het blad voor de schipper.
Schuttervaart. Dat is een wekelijks krant die uitkomt. Het bestaat al heel lang en daar staat alles in over de binnenvaart. Nou, daar hebben we een ingezonden brief in gestuurd. En nu weer. En ze hebben ook een heel artikel geplaatst over ons, omdat was actiehavenmeester meededen. En daar hadden ze een hele positieve kop over gezet. Van,
en wat was nou een probleem met het flessengas?
Ja.
Dat is alleen van Shell te krijgen?
Ja, ook als je bijna.
Maar van Esso is er toch ook van die flessen met gas erin? Of voldoet dat niet? Of?
Ja, maar dat is heel weinig te krijgen. Want wij gaan expres dan naar de Fina nu. En de Fina verkoopt dan Shell gasfles. En als je bij een ander... flessengas gaat halen... dan hebben ze dan toch nog Shell flessen.
Dus het is dus nog best moeilijk om niet Shell te tanken of Shell te koken of wat dan ook. Voor gas is dat in ieder geval.
Voor olie is het geen punt.
Ja. Want als je een andere fles maat hebt, dat is dan weer van een ander product, is weer een ander. En die nemen dan alleen die bedrijven weer in en die zijn er maar weinig. Dus dan kun je op plaats je fles niet meer wisselen. Dus dan ben je afhankelijk van om dat type te nemen en dat is Shell. En, want dat kun je overal weer inwisselen als je met een schip vaart. Kun je natuurlijk, maar dat tanken, dat, tenzij je dus iets bijzonders hebt zoals bij ons, maar anders hoeft dat niet. Dat kun je wel zo regelen.
Nou, eventjes terug naar morgen. Morgen gaan jullie voor het eerst varen tegen Shell. Ja. Met Shell benzine, dieselolie. Maar hoe laat vertrekken jullie nou en kunnen er nog mensen mee?
Nou, als er mensen mee willen, moeten ze dat inderdaad van tevoren even bespreken. Op die andere schepen, ja. Ja. Wij hebben al heel veel pers en muziek aan boord, maar andere schepen denk ik wel dat die mensen mee willen nemen. En ik denk dat er ook mogelijkheid is om gewoon achter het Centraal Station bij de Vertrouwen, dat daar dan een sleepbootje vandaan gaat die dan de mensen die naar de schepen brengt die voor anker liggen. Dus dat kan ook nog.
Wat is dat, de Vertrouwen?
Ja, dat is een binnenvaartschip wat helemaal ingetimmerd is van binnen, waar die tentoonstelling in is. En dat terrasje op het dak, die ligt achter het Centraal Station. En daar vandaan zullen dan sleepbootjes gaan naar de schepen die voor anker liggen voor het Shell Laboratorium. En we gaan morgen weg om half acht.
Half elf vanaf de Lavandkade of de Surinamekade.
Surinamekade, ja.
Surinamekade, dat is achter het museum.
Ja. En vrijdag is het 6:30.
Ja, dat is vroeg op. Dus
vrijdag kunnen mensen beter achter het Centraal Station opstappen als ze, als ze mee willen varen.
...van welvaart en welzijn tot stand komt, daar mag een overheid niet aan de zijlijn blijven staan. En ik denk dat dat de manier is waarop wij vinden dat de rol van de overheid in het maatschappelijk proces gespeeld zou moeten worden. Het heeft niks te maken met terugtrekken. Dat heeft niks te maken met het feit dat we ook zelf niet in staat zijn om op een behoorlijke manier vorm te geven. Bijvoorbeeld aan het arbeidsvoorzieningenbeleid. Bijvoorbeeld aan sommige onderdelen van de sociale zekerheid. Maar het heeft iets te maken met het feit dat je een schild wilt zijn voor de mensen die voor een belangrijk deel niet voor zichzelf willen zorgen. Dat je dat niet moet overlaten aan toevallige buren of toevallige organisaties die Caritas bedrijven. Wat betreft de problemen van vandaag, ik denk dat je die vandaag aan de orde zijn geweest. Ik denk dat je moet zeggen dat we in ieder geval een duidelijke poging hebben gedaan om die los te maken van de hele alleen maar oudere problematiek en vergrijzingsproblematiek. Het gaat niet alleen om ouderen, maar het gaat ook om jongeren, om vrouwen en allerlei andere groepen in onze samenleving. En wat heel duidelijk hopelijk is geworden, is dat het niet een probleem is waar we met elkaar wat somber fronsend naar moeten kijken, maar dat het om een uitdaging gaat. En ik verwijs nog even naar de column die ik net citeerde. Het gaat niet om de zielige oudere mensen. We moeten met elkaar proberen iets leuks te creëren voor mensen die gewoon wat ouder zijn en het moet nog de moeite waard zijn om dan ook deel te nemen aan de samenleving en te genieten van het leven. Waarbij duidelijk moet geworden zijn dat we als vakbeweging tot taak hebben om alles in het werk te stellen dat de mensen gewoon in staat zijn tot aan de FUT of de pensioengerechtigde leeftijd plezierig te blijven werken. Je hebt veel aan ouderen in het bedrijf, is vanochtend gezegd. Dat is nog iets anders dan de werkgeverslijn die eigenlijk zeggen, weg met de FUT, de pensioenen moeten maar weer verhoogd worden en al dat soort zaken. Wij willen in ieder geval een beleid wat rekening houdt met de positie van oudere mensen. Dat beleid begint overigens niet in een seniorenparagraaf in een collectieve arbeidsovereenkomst. Piet Vos die heeft op een bijeenkomst van de Zolderten van de FNV is een keer gezegd, een goed ouderenbeleid begint geloof ik al als je 30 jaar bent. En om dat wat te amenderen of wat aan te passen, eigenlijk moet je zeggen dat als je er nu in slaagt het gewicht van een zak cement terug te brengen van 50 naar 25 of naar 10 kilo, dan voer je ouderenbeleid omdat je er dan in bijdraagt dat mensen niet vernield worden op het moment dat ze een arbeidzaam leven hebben, maar dat ze in staat zijn ook nog op een behoorlijke manier te leven als ze op een bepaalde leeftijd komen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor allerlei andere arbeidsomstandigheden die invloed hebben op mensen en die eventueel ertoe bijdragen dat mensen ook niet in staat zijn om hun gezondheid op een behoorlijke manier op peil te houden. Ik denk dat dat ouderenbeleid is en dat betekent dat we helemaal het ouderenbeleid niet los moeten maken van de manier waarop we gewoon dagelijks in de praktijk vakbondswerk uitoefenen. Een ander punt wat uit de discussie nadrukkelijk naar voren is gekomen is die toch wel het element wat in het totaal nieuwe punten bevat en dat dan ook een beetje naar mij toe, maar ik kom er zo apart nog even op terug. De vraag hoe ga je om met sociale zekerheidsgelden en natuurlijk zijn er grenzen aan voor de aanwending, want we zullen ook die gelden en primair die gelden moeten gebruiken om de uitkeringen te kunnen garanderen, maar we moeten ook met elkaar proberen om die gelden te gebruiken voor het volumebeleid. Ten slotte blijft nog altijd de beste bijdrage aan bestrijding van de werkloosheid en proberen de druk op de sociale zekerheid te verminderen. De bestrijding van de werkloosheid is nog altijd de beste bijdrage om te proberen de druk op de sociale zekerheid te verminderen en uitkering op peil te houden en te verbeteren. Conclusie, dat de FUT wat ons betreft in ieder geval niet in discussie is. Zeker niet de eerste komende 12, 15 jaar, en dan zien we wel weer verder, is denk ik hier heel duidelijk uitgesproken. Het blijft een centraal onderdeel van het arbeidsvoorwaardenbeleid, juist ook omdat er nu nog veel mensen zijn die dolblij zijn als ze er ook op een eerder moment mee kunnen ophouden, omdat die arbeidsomstandigheden nog lang niet dat niveau hebben wat we eigenlijk zouden wensen. Ik denk dat het ook hoort bij de afsluiting om aan te kondigen dat binnen niet al te lange tijd er een nota ouderenbeleid komt. We willen als FNV proberen die nota, ik dacht in het najaar nog, begin volgend jaar, ja het is al heel ver weg. Begin volgend jaar te laten verschijnen. We willen dat ook proberen om de organisatorische voorwaarden binnen de FNV zodanig vorm te geven dat er ook mee aan de gang gegaan kan worden. Want het heeft natuurlijk geen enkele zin om prachtige voorwaarden, voorstellen te doen en niet ervoor te zorgen dat ze ook uitgevoerd worden. Dat doen we niet vanuit de defensie, omdat er bijvoorbeeld sprake is, en waarom zou ik het niet zeggen, van oprukkende ouderbonden. Het heeft heel nadrukkelijk te maken met het feit dat we als FNV vinden dat dat een onderdeel van ons beleid is wat we ook vorm moeten geven. Ik denk dat duidelijk is geworden dat het belang van toenemende participatie erg groot is, omdat dat ook de vraag voor een deel kan beantwoorden hoe het draagvlak in de toekomst voldoende gegarandeerd blijft. En het participatie in het arbeidsproces voor mannen en vrouwen. En daarbij is het goed, hoe gek het misschien ook klinkt, dat als je over ouderenbeleid praat, dat je de kinderopvang voor mannen en vrouwen goed regelt. Juist om daarmee te zorgen dat de participatie vergroot wordt. En als je een van de andere elementen die denk ik vandaag heel helder is geworden, is het feit dat steeds vaker benadrukt dat als we proberen oplossingen te zoeken voor werkloosheid, langdurige werkloosheid, dat het niet gaat om een werklozenbeleid, maar om een werkgelegenheidsbeleid of om het kardinaal om te spreken, dat het niet om de staartdiscussie gaat, maar dat het om de kopdiscussie gaat. En ik denk dat het goed is dat dat vandaag ook nog eens een keer geaccentueerd wordt. Een punt wat mij opviel is in die hele discussie dat we praten over laag productieve arbeid, over laag gekwalificeerde arbeid, dat we daarmee bijna per definitie ook al mensen een stigmatiseren die eigenlijk best bereid en in staat zouden zijn, en waarschijnlijk daar ook wel naar verlangen, een baan te krijgen die in ieder geval mogelijkheden biedt om in onderhoud te voorzien en op een behoorlijke manier deel te nemen aan het arbeidsproces. Een van de dingen die ik in ieder geval opgepikt heb is dat we iets moeten zoeken wat niet die negatieve klank heeft, maar dat gewoon betekent dat mensen een baan krijgen die een belangrijke bijdrage levert aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving. En dat dat de opdracht is die we moeten hebben. Dat heeft niks met laag productief of laag gekwalificeerd te maken, maar is naar mijn gevoel een heel belangrijke en essentiële bijdrage om te proberen de werkgelegenheid uit te breiden en de werkloosheid te bestrijden. Dan nog even de opmerking, voegt het iets toe? Ik zei net al even, het is een richtinggevend congres. En ik denk dat de toevoeging onder andere zijn, maar daar ben ik absoluut niet volledig mee, dat duidelijk is dat bij de hele discussie over arbeidsmarktbeleid, de discussie over herverdeling van arbeid, werkgelegenheidsbeleid, veel wezenlijker vinden en ook veel meer accent moeten geven dan werklozenbeleid. Dat we ten aanzien van de scholingsinzet ook tegen elkaar gezegd hebben dat je sociale zekerheidsgelden op een bepaalde manier onder bepaalde garanties daarvoor zou moeten gebruiken. De sociale zekerheid ook niet te passief als een afgeleide van arbeidspatronen, maar actief, heel actief, naar gelijke behandeling toe. En als je pagina 30, 31 en 32 van de nota nog eens een keer ziet, dan ligt daar een aanvalsplan ten aanzien van allerlei zaken die met positieve actie te maken hebben, die we in Nederland nergens tegenkomen. En ook naar de manier waarop er over kinderopvangregeling gesproken wordt en dat vormgegeven wordt in het te voeren beleid. Ik denk dat het allemaal elementen zijn waarin we duidelijk maken dat we als FNV rond die gelijke behandeling, de positie van vrouwen, maar ook door de manier waarop we de werkloosheid willen bestrijden, de participatie van vrouwen willen vergroten, iets toevoegen aan de maatschappelijke discussie. En dat het zeer bijzondere betekenis heeft en dat het niet iets is wat we alleen maar even vandaag herkauwen. Laatste opmerking. Voordat ik afsluit, nog even een zaak die, waarvan ik denk dat de moeite waard is om hem nu nog even te noemen. Vanuit bestuurders van de Industriebond, en dat is overlegd met mensen die bij Philips actief zijn, wordt er gevraagd, en ik wil dat zeer nadrukkelijk onderstrepen, om hier vandaag een verklaring aan te nemen en te zorgen dat die ook terecht komt bij de Philips werknemers in Leuven, die ongeveer de volgende tekst bevat. FNV-congres op 29-11-B1 is verontwaardigd over het werkgelegenheidsbeleid van het Philips-concern, zoals we dat ook in Nederland ervaren. Het FNV-congres wenst de Philips-werknemers te Leuven succes in hun strijd voor het behoud van werkgelegenheid in de Leuvense Philips-vestiging. Stel voor dit telegram in ieder geval te bezorgen bij de Leuvense werknemers. Dan tenslotte, beste mensen, ik denk dat we concluderend kunnen vaststellen dat we op een goede manier vandaag bezig zijn geweest, dat het zijn bijdrage zal leveren zonder meer aan nieuw FNV-beleid. Als ik zie op wat voor manier het arbeidsmarktcongres, het vorige arbeidsmarktcongres, een doorwerking heeft gehad in directe zin naar het FNV-beleid, dan twijfel ik er niet aan dat ook de elementen die vandaag aan de orde zijn geweest hun vertaling krijgen in FNV-beleid. Dat is een belangrijke functie geweest. We krijgen het met elkaar terug. Iedereen erg bedankt die betrokken is geweest bij de voorbereiding. Dat zijn er heel wat, ik ga ze niet allemaal noemen. U bent nog onze gast om met ons aan tafel nog wat te eten. Hartelijk dank iedereen.